met de vraag aan wethouder Walters. En ik verzoek u dus weer om zich in de chat te melden en wilt u daar gebruik van maken. Oh, nu gaat het te snel. SP. Okay. We beginnen met de SP. Hè? Ja. We beginnen deze keer met de Socialistische Partij. Wie mag ik het woord geven?
Voorzitter, dat zal ik zijn. Een beeldvormende vraag. Mevrouw Walters, wethouder, bent u bereid om de volledige 6 miljoen van de jeugdzorggelden te oormerken voor uitgaven in jeugdzorg? Rekening houdend met de 75% regeling van het Rijk. Ben benieuwd wat daarop uw antwoord is.
Ja. U ziet in de begroting wat we met die 6 miljoen doen. Wij hebben namelijk al heel veel geld in de jeugdzorg gestoken in de afgelopen jaren. En het college maakt daarom een deel van die 6 miljoen nog aanvullend vrij voor de jeugdzorg, maar niet de volledige 6 miljoen.
Dank u wel. Ik zie een vervolgvraag van de Partij van de Arbeid hierop. Mevrouw Van Drogen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, u had al aangegeven dat u een groot deel niet aan jeugdzorg hebt besteed dit jaar. U geeft ook aan dat de verwachting is dat 75% structureel gaat zijn van, voor de volgende jaren. Gaat u dat in de volgende jaren wel weer voor jeugdzorg besteden?
U ziet in de begroting dat we van die 75% uitgaan. En dat is op signalering van de provincie. Die zegt, mag je wat ons betreft voorlopig opnemen. Ook al is er nog geen kabinet wat dat goedgekeurd heeft. We hadden natuurlijk al een stelpost staan. Dat betekent, want we hebben een beetje gegokt over hoeveel we dus in de komende jaren zouden krijgen. Dat er nog maar 1,5 miljoen overblijft van die 75%. Daarvan gaat een deel naar jeugd, bijvoorbeeld voor verblijf voor extra indexeringen en voor knelpunten. Misschien niet al het geld. Wij oormerken het niet, wij kijken telkens over wat is er nodig voor jeugd en dat begroten we.
Goed, ik krijg ongeveer dit onderdeel aanvullende vragen. En omdat er ondertussen al 3 zijn met aanvullende vragen, gaan we ze toch even stuk voor stuk weer doen. Dus dan geef ik als eerste het woord aan. Dan weet ik niet of mevrouw Van Drogen een vervolgvraag had.
Dit was een vervolgvraag, niet meer stellen.
Oké, okay, prima. Dan gaan we verder met mevrouw Verwij.
Voorzitter, dank u wel. Even een kleine zin ter introductie uit een brief die gaat over de jeugdgelden jeugdzorg. Het Rijk is gehouden om gemeenten vanaf 2022 een structureel vergoedingenniveau voor de jeugdhulp toe te kennen dat uitgaat van de uitkomsten van het onderzoek van AEF. En het daarin vastgestelde tekort aan 1,6, 1,8 miljard te vermeerderen met een vergoeding voor toekomstige volumegroei en adequate indexatie. Dat is een heel duidelijk oormerk voor die gelden. Nu hebben wij wachtlijsten en we hebben dus behoefte aan volumegroei. Kent u deze uitspraak?
Die uitspraak zegt niet zozeer dat het een oormerk is voor gemeenten. Dat gaat ook helemaal niet, want wij kunnen helemaal niet precies zeggen welk geld erin komt en dat relateren aan de uitgaven voor jeugdzorg. We hebben namelijk al behoorlijk opgeplust in de afgelopen jaren, dat weet u. Het is niet zo dat we het niet aan jeugdzorg besteden. Het is alleen niet dat de inkomsten en de uitgaven kan je niet 100% met elkaar precies matchen. Dat komt omdat het in de algemene uitkering is gestort. Dus dat maakt de discussie altijd wat verwarrend. We begroten wat er nodig is voor jeugdzorg. Dus indexeringen, extra Kosten voor verblijf, waar we inderdaad wachttijden hadden. Dus dat hebben we extra goed ingezet.
Ik ga u onderbreken, want de vraag was of u het stuk kende waaruit geciteerd wordt.
Oh, oké. Okay.
Ja, ja, en u gaat heel veel informatie geven, maar er zijn ook nog heel veel aanvullende vragen. Dus we gaan eerst door naar de aanvullende vraag van meneer Reimerink.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wethouder, ik hoor het u al zeggen dat we de afgelopen jaren de begroting voor jeugdhulp meermalen hebben opgehoogd. Met een bedrag van 8,8 miljoen staat te lezen in de beantwoording van de technische vragen. Dank daarvoor. Mijn vraag is eigenlijk concreet, betekent dit dus dat wij in een periode van 4 jaar dit bedrag extra hebben onttrokken aan de algemene middelen?
Nee, dat betekent het niet. Want we krijgen ook elk jaar indexering vanuit het Rijk. Hè? Dus in het accré zit ook geld voor groei, voor jeugd. Het accré wordt berekend op onze kengetallen. Dus als wij meer kinderen hebben, krijgen wij een hoger accré. Dus ook aan die kant kan je dat niet één op één linken. Ja, goed. We hebben 8,8 miljoen meer uitgegeven, maar hoeveel we meer hebben gekregen, precies voor jeugd, kan je niet zien.
Goed, dank u wel. We gaan verder met de aanvullende vraag van D66, meneer Jaarsma.
Dank u wel, voorzitter. We constateren dat u de taakstelling voor 2022 op het sociaal domein gematigd heeft. En dat die voor 2023 nog steeds op het oorspronkelijke niveau van 1,2 miljoen besparingen staat. De vraag is, kan blijken krijgen om in 2022 niet rond, zou dat niet ook gevolgen kunnen hebben voor 2023?
Mevrouw Walters.
Dat zou kunnen. We hebben de begroting of het plan voor naar een financieel gezond domein besproken in de commissie. Het komt volgende week in de raad. Daar zitten 15 maatregelen in. Op dit moment zijn er 3 waarvan we constateren, ja, die gaan niet lukken. Dit zit in de stukken, dus niks nieuws dat ik u vertel. En een deel lukt wel, die hebben we ook ingeboekt. Een deel weten we nog niet en een deel is niet te meten. Als ik meer jeugdhulp mensen op school inzet, dan kan ik niet meten of dat precies leidt tot minder jeugdbegeleiding thuis. Dat blijft een uitdaging of die taakstelling wel of niet te halen is. Het is een forse taakstelling.
Goed, dank u wel. Dan heeft ook mevrouw Remmers een aanvullende vraag over de financiële jeugdzorg. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wethouder, we hebben 6 miljoen van het Rijk gekregen, specifiek voor jeugd. Dat is denk ik mede te danken aan een forse lobby op dat dossier. Als we een heleboel evaluaties lezen over de jeugdwet, dan is daar ook landelijk grote teleurstelling over dat het helemaal niet gebracht heeft wat het gehoopt was. Laat staan een financiële bezuiniging met zich mee heeft gebracht. Denkt u ook niet dat die 6 miljoen ook een voorschot is op een landelijke reparatie van het hele jeugdwetdossier? En dat we daadwerkelijk alle middelen krijgen die wij nodig hebben? Schuine streep, vindt u eigenlijk de taakstelling specifiek op jeugd op dit moment nog wel zo opportun?
Je zou kunnen zeggen als het Rijk eerder over de brug was gekomen zoals wij wilden, dan hadden we ook niet zo fors uit onze eigen algemene middelen moeten bijplussen en was misschien die taakstelling ook niet nodig geweest. Hè? Uiteindelijk zijn zij gewoon te traag geweest. En nu is dat geld er wel. We proberen wel die taakstelling te halen, maar ik heb u dus al aangegeven welke slaag om de arm er toch in de uitvoering van die taakstelling zitten.
Dank u wel. We gaan verder met de vervolgvraag van de SP.
Ja, voorzitter, dank. Even in deze lijn. We hebben die 6 miljoen toegekend gekregen. Er is een motie unaniem in deze gemeenteraad aangenomen over wachtlijsten en het oplossen van wachtlijsten. Welke acties heeft u daar uitgezet en hoeveel extra geld heeft u daarvoor uitgetrokken?
We hebben de wachtlijsten rond verblijf. Daar plussen we, even kijken hoor, 250.000 of 300.000 op bij. Even opzoeken. Uh, Ja, dat is 250.000. We hebben ook een korte termijn actie gedaan om de jeugdzorgactie van Ter Gooi beter te ondersteunen. Dat is 20.000. We zijn ook nog bezig met het kijken waar zijn nu verder wachttijden. Daar zijn we met aanbieders over in gesprek. Daarom hebben we ook die 5 ton stelpost voor knelpunten neergezet bij volgend jaar, zodat we daar ook ruimte hebben. En ik heb ook de regio op pad gestuurd om ook inzicht in de wachttijden vanuit het kind gezien te gaan ontwikkelen. Wat we veel zien is dat de informatie hebben van zorgaanbieders dat ze zeggen het duurt bij ons 6 weken voordat je terecht kan. Ja, dat is vanuit de aanbieder gezien. Maar ik wil informatie over hoe lang duurt het nu voordat als een kind bij een jeugdconsulent is en een toewijzing krijgt, dat die zorg ook feitelijk begint. Nou, daar zijn we met de data verzamelen bezig, zodat we ook u informatie kunnen geven over wachttijden.
Dank u wel. De aanvullende vraag van de Partij van de Arbeid.
Ja, mijn vraag is eigenlijk al gesteld, dus zeg maar eventjes.
Oké, dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Remmers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder, u zei net eigenlijk, het Rijk was te traag. En dat geldt eigenlijk ook voor de verzending van de septembercirculaire, want die kwam eigenlijk nadat de begroting door u was vastgesteld. En als we de septembercirculaire betrekken bij deze begroting, dan ziet die er buitengewoon gunstig uit voor de gemeente Hilversum. Dus dat is super fijn. Laten we daar volstrekt helder in zijn. Maar als die septembercirculaire nou op tijd was geweest, dat is misschien een gewetensvraag, maar had u dan die taakstelling ook laten staan op jeugd?
Ja, dat kan ik u zo niet zeggen. Dat is ook een afwijzing van het college. Dus ja, het komt wel in een ongelukkige volgorde. Dat ben ik helemaal met u eens. Dus ja.
Maar ik denk dat mevrouw Remsen een doorkijkje naar uw hart vraagt, wethouder.
Ja. Goed.
Ja. Ik zie in de chat geen aanvullende vragen meer over dit onderwerp. Dat betekent dat we doorgaan met de vragen van Hilversums Belang. En dat is dus een nieuwe vraag. Mevrouw Bijl of meneer Blok, wie mag ik het woord geven?
Aan mij alsjeblieft. Dank u wel, voorzitter. Doorkijk je naar het hart van de wethouder, dat is precies de vraag die ik eigenlijk wilde stellen. Want wethouder, u bent nu 3,5 jaar in deze portefeuille bezig. Ik wil graag van u weten, hoe tevreden bent u met wat u bereikt heeft en hoe voelt u erover of u uw doelen gerealiseerd heeft? Dank u wel.
Het hoofddoel is continu goede zorg voor WMO en jeugdzorg bieden. En ik hou me goed op de hoogte hoe het loopt en ik ben tevreden over de zorg die geleverd wordt. En dat zien we ook uit het cliëntervaringsonderzoek WMO. Dat is positief. Ik hoor het ook van ouders die hun kinderen bij ons zorgen bieden. Dus ik ben daar tevreden over. Wachttijden zijn dus soms een punt. Nou, daar ben ik ook echt mee aan de slag om dat concreter te krijgen. Als je ziet van de WMO, daar waren echt te lange tijden voordat de beschikkingen kwamen. Nou, dat hebben we 2 jaar terug ingezet en opgelost. Het loopt op schema. Het dashboard geeft u informatie. Ik heb de klachten van het afgelopen half jaar nog allemaal doorgelopen op verzoek van de SP en GroenLinks. Nou, daar zit echt niks uitzonderlijks tussen. Dus ja, ik ben wel heel tevreden.
Dank u wel. Dan gaan we verder met de vragen van de Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel.
Wacht even, mevrouw Van Drogen. Even checken, want ik begreep namelijk dat Hart van Hilversum hun vraag al beantwoord was in dit deel.
Ja. Ja, dat is correct, voorzitter.
Prima, dan geef ik toch graag weer het woord aan mevrouw Van Drogen.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hadden een algemene vraag. Ik weet niet of die per se over de algemene beschouwingen ging, maar wel in het algemeen. 2022 is natuurlijk een verkiezingsjaar. Beschouwt u dit als een beleidsarme begroting?
Nee, ik beschouw het helemaal niet als een beleidsbegroting. We zitten nog vol plannen en wij hopen deze plannen allemaal over te dragen aan de volgende coalitie.
Vervolgvraag als het mag?
U mag een vervolgvraag stellen.
Hoeveel ruimte geeft u een nieuw college of een nieuwe coalitie voor 2022, maar ook op de langere termijn, om hun eigen koers te bepalen naar aanleiding wat de kiezers zeggen?
Mevrouw Walters.
Wij proberen een nette begroting achter te laten, zonder veel risico's of uitzonderlijkheden. Ik denk dat daar ook vanavond deze discussie over die taakstelling uit voortkomt, want die draag je dan ook mee over en is dat wenselijk. Dat is aan u om af te wegen. Is de reserve goed op orde en hebben we met de september circulaire ook een goede positie, mag wel zeggen een riante positie voor een volgend college, met 4,5 miljoen structureel voordelig.
Dank u wel, wethouder. Dan gaan we verder met de vragen van de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ben ik goed te verstaan?
U bent uitstekend te verstaan, meneer Goedhart.
Dank u wel. Ik heb een vraag ten aanzien van de 6 financiële kerngetallen waarop Hilversum wil sturen. Deze ontwikkelen zich de komende jaren richting ondergrenzen en gaan er in sommige gevallen zelfs ook doorheen, ook al in 2022. En een vraag die ik daarbij had was, betekent het voor het college als er één of meerdere van deze 6 kerngetallen in het rood staan of gaan komen?
Mevrouw Walters.
Een belangrijke waar u waarschijnlijk ook wel op doelt is de solvabiliteit. En die gaat ook voor een deel over hoeveel schulden we hebben en hoe we de positie daarin staat. We hebben bij de kadernota gezegd voor het opstellen van deze begroting, ja, het wordt scherp aan de windzeilen. En dat is het in die zin ook nog steeds. We zijn natuurlijk blij met de september circulaire, maar we hebben ook forse plannen. Het is goed sturen. En daar maken we ook steeds meer beleid voor. Met de meerjarenprognose grondexploitaties, met het risicomanagement wat we versterkt hebben. En uiteindelijk betekent dat dat we willen dat we graag alles kunnen doen. Maar mocht dat niet lukken, dat je dan op tijd bijschakelt. Wij vinden dat deze begroting die hier voor ligt gewoon nog voldoende is. Dus alle plannen kunnen echt wel uitgevoerd worden wat hier ligt komend jaar.
Goed, dank u wel. U krijgt hierover een vervolgvraag van de Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Helder antwoord op de vorige vraag. Mijn vraag is dan toch, als we naar het meerjarenperspectief kijken, ook op het gebied van investeringen en de flinke stijging die we bijvoorbeeld in de langlopende leningen zien. Stel nou dat er op hetzelfde tempo door wordt geïnvesteerd in de komende jaren. Hoe ziet het er dan uit voor de kerngetallen?
Je ziet forse investeringen, onder andere in onderwijshuisvesting, 68 miljoen. Nog steeds veel kinderen en extra schoolgebouwen, gymlokalen. Die moet je in ieder geval doen natuurlijk. Dat zijn we ook wettelijk verplicht. Mocht het zo zijn dat het toch te hard stijgt, dan zal je toch iets moeten temporiseren op andere investeringen. Dat willen we natuurlijk liever niet. Maar in die zin kijken we naar wat past en wat past net niet meer.
Dank u wel. Dan krijgt u een vervolgvraag van, van meneer Blok. En daarna mevrouw Van Drogen en daarna meneer Vogel. Maar we gaan eerst even naar meneer Blok.
Dank u wel, voorzitter. Even aanvullend op de vraag van de CU die mij op het hart gegeven was. Hij was mijn broer, zal ik maar zeggen. Ik breng even in herinnering de motie M2187, financiële risico beperken van ons, waarbij de categorie C, dus de hoogste risicocategorie, moet worden vermeden. Het lijkt bijna oordeelvormend, maar ik vraag de wethouder toch nog even iets meer te zeggen over haar concrete maatregelen om dit te voorkomen. In 2022 begint het al onder in de gevangenzone te komen en dat gaat dan jarenlang verder.
Goed.
Dus kunt u concreet aangeven iets meer dan wat u eraan gaat doen. Dank u wel.
Mevrouw Walters.
Bij het maken van de begroting begint het bij de kadernota. Daar rekenen we ook altijd nu die kengetallen uit. Hè. Dat doen we nu al eerder dus. Daar zag het op zich nog goed uit. Bij deze begroting zie je na het opstellen van de cijfers maken we de kengetallen. En dan zie je dat we toch een beetje aan het randje zitten. Dat, ik snap uw gevoel daarover. Maar dat zie je dus pas na het opstellen van de begroting. En dan moet je toch wegen, vind ik dit nog acceptabel? Dat lichten we ook toe. Wij denken dat deze kleine daling onder in zeeniveau acceptabel is. Maar het betekent wel dat je bij de komende kadernota echt weer scherper maatregelen zal moeten nemen. Dus zo zie ik dat.
Dank u wel. Mevrouw Van Drogen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, toch even in vervolg op mijn eerdere vraag. Misschien was ik niet heel helder. Mijn vraag was, als een volgend college op hetzelfde tempo nieuwe investeringen gaat plannen zoals u dat heeft gedaan in de afgelopen periode, blijven die kengetallen dan zoals ze nu zijn of gaan die nog veranderen over het meerjarenperspectief?
We gaan in het MPG ook verder alle fysieke plannen plannen. En dus daar ziet u de grote grondexploitaties. En we hebben grote investeringen onderwijs en meerjaren onderhoudsprogramma. Dat zit er nu allemaal goed in. Dus de kans dat het in hetzelfde tempo opgeplust wordt, die vind ik niet zo groot. Hij is meer dekkend dan hij was. Als het in hetzelfde tempo opgeplust wordt, ja, dan gaat het natuurlijk richting rood. Dat snap ik.
Oké. Dus een volgend college hoeft niet meer zoveel te doen?
Nee, omdat we nu veel meer gedekt hebben binnen de begroting. Van de lopende investering die we met z'n allen vinden die moeten gebeuren. Hè? Dus daar gaat het om.
Goed, dank u wel. We gaan verder met de aanvullende vraag van meneer Vogel.
Ja, dank voorzitter. Ja, even in de context van de grote plannen. Kan de wethouder ook aangeven dat de septembercirculaire geeft een wat positiever beeld meerjarig. Dat ook een van de knoppen is die uiteindelijk, laat ik zeggen, onze schuldenpositie door wat extra te sparen de parameters in de goede richting kan duwen. Kan de wethouder aangeven hoe ze daarmee om zou gaan?
Dat is mooi nieuws, de septembercirculaire. Dat betekent dat je bij de kadernota of de coalitieonderhandelingen ook kan hebben over willen we de storting in de reserve stedelijke ontwikkeling misschien ophogen. Dat is een manier om te sparen, hè? En die gelden kunnen we ook meer benutten voor het MPG en de fysieke grote projecten.
Goed, dank u wel. Dan sluiten we dit onderdeel af en dan gaan we door naar de vraag van GroenLinks, mevrouw Remmers of meneer Van Waarden.
Ja, ik heb een hele nieuwe vraag, als u dat bedoelt, voorzitter.
Dat bedoel ik, ja, want dit onderdeel, daar waren geen veel vragen meer over.
Ja, dank u wel. Ik wou het graag in het algemeen met de wethouder hebben over het abstractieniveau en het hoge overniveau van de programmabegroting. En in combinatie daarmee met de kengetallen waar we op sturen. En in zijn algemeenheid vind ik het echt heel erg hoog over. En dan vraag ik me eigenlijk ook waar kunnen wij als raad nog goed op sturen? En zijn de kengetallen wel de kengetallen waarop we kunnen sturen? Dus zou u toch nog eens een keertje met ons, en ik vind de Audit en Rekeningcommissie daarvoor het geëigende platform, over van gedachten met ons wisselen of de programmabegroting ons gebracht heeft wat wij dachten 5 jaar geleden. Snapt u de vraag?
Misschien dat mevrouw Walters, de vraag is niet zozeer om nu in te gaan op wel alle kerngetallen de goede zijn, nee. Maar of dit instrument zoals het nu is ingericht voldoende sturingsmogelijkheden voor de raad geeft. Mag ik hem zo samenvatten, mevrouw Remmers?
Dank u wel, mevrouw Kalk.
Graag gedaan. Mevrouw Walters.
Ik denk dat je best een discussie kan hebben over waar stuur je nu mee. Want we hebben nu KPI's erin zitten. En ja, dat is een heel beperkte set. Een deel is wettelijk en een deel hebben we zelf goed met u afgestemd, maar geeft toch een beperkt beeld. Maar ik denk dat je dan ook wel uitkomt op beleidsterreinen. Dus wat we nog te weinig doen, is bij een beleidsdocument ook vaststellen wat we willen kunnen zien en volgen en monitoren en welke doelen we concreet hebben. Dus dat zit hem niet zozeer in de begroting, maar dat zit hem meer in hoe wij onze beleidsstukken vaststellen, naar mijn mening.
De vraag van mevrouw Remmers was ook of dit nog eens een keer besproken kon worden in een kleine comité. En als voorbeeld werd genoemd de Audit- en Rekeningcommissie. Ik kan ook voorstellen dat er andere instrumenten voor zijn. Maar zou u daar nog eens een keer met de Raad over in gesprek
hebben? Ja hoor, dat is goed.
Goed, dan noteren we dat ook als toezegging dat dit nog geagendeerd wordt. Dank u wel. Hier zijn geen aanvullende vragen.
Ik had zelf een aanvullende vraag.
Mevrouw Remmers.
Mevrouw Walters, u zegt eigenlijk zou je in elke afzonderlijke beleidsnota beter je doel concreet moeten maken. Is dat ook op te vatten als een toezegging uwerzijds dat u zegt bij de volgende nieuwe beleidsnota's ga ik concrete doelen voor de komende 4 jaar beschrijven? Of ik wil het ook nog wel iets, als u zegt ik kom 1 keer nog in deze periode met een beleidsnota met concrete doelen, dan kunnen we kijken of dat voor ons een beter gevoel van grip geeft.
Ja, dat weet ik niet of dat met elk beleidsdoel kan. Dat hebben we ook niet zo besproken. Ik denk dat het slimmer is om eerst van gedachten te wisselen in de Audit- en Rekeningcommissie wat we daar nou mee willen. Het is voor mij ook meer een gedachte dan dat ik dat nu meteen zeg, zo doen we dat. Daar zou ik toch eerst het gesprek over willen hebben, wat we dan precies zouden willen bij elkaar.
Goed, dank u wel voor dit antwoord. Dan gaan we verder met de nieuwe vraag van D66.
Even mijn schermpje zoeken.
Ja.
En dan de microfoon even aanzetten. Ja, sorry, dat is af en toe. Met alle verstanden die je open hebt staan, even een dingetje. We hebben een vraag gesteld over het uitvoeringsplan mantelzorg. Die heeft u beantwoord. Afgesproken is dat er een uitvoeringsagenda aan de Raad voorgelegd zou worden. Houdt u hier rekening? U lijkt hier geen rekening mee te houden. Hoe stelt u zich dat voor?
Mevrouw Walters.
Ja, ik heb u eerder gemeld in een brief dat het mantelzorguitwerking later komt, omdat het niet goed past in de planning. En we doen wel extra taken rond mantelzorg. Bijvoorbeeld hebben we nu een subsidie binnengehaald bij het Rijk om zaken waar mantelzorgers op kunnen leunen duidelijker onder de aandacht te brengen en de bureaucratie daarbij weg te halen. Dus daar gaan we mee aan de slag. Maar een hele uitvoeringsnota gaat niet meer lukken voor maart. Dat spijt me, maar er ligt zoveel werk rond jeugd en WMO.
Uw antwoord is duidelijk, mevrouw Walters. Ja, dank u wel. We gaan door naar de nieuwe vraag van de VVD.
Dank voorzitter. Ik had nog even een vraag over de stijgende rente. Althans, dat is nog niet heel groot, maar je ziet hem wel wat oplopen. In die context, we hebben veel ambities, er liggen veel plannen die we willen gaan realiseren. Wordt er nog, want we hebben daar vaak over gesproken, nog actief gestuurd met betrekking tot het rentebeleid om in ieder geval langjarig verder te optimaliseren? En dat moet ook even in een bredere context bekeken worden van nou, niet te snel panden afstoten, want dan leen je weer of dan los je weer af. Hè? Dus hoe gaat u daar nog mee om?
U ziet een prognose van de langjarige liquiditeit en hoe we met de langjarige rentes zien. We hebben nu echt meer treasury beleid, dus daar zitten we dichter op. Uiteindelijk is het een keuze van voorzichtig zijn met de schulden en als het te hard oploopt om toch de investeringen iets minder hard te laten gaan. Voorlopig zijn er nog veel grote plannen die echt veel geld vragen. Dus dat blijft een zorgpunt.
Dank u wel. Ik zie geen aanvullende vragen. We gaan verder met meneer Gewels.
Dank u wel, voorzitter. Het trefwoord reserve stedelijke ontwikkeling en financiële verordening. In strijd met de financiële verordening ontbreekt een plafond en een termijn voor deze reserve. Kunt u ons een voorstel voorleggen conform de financiële verordening, waarbij wel een termijn en wel een plafond voor de reserve stedelijke ontwikkeling wordt voorgesteld. Dank u wel.
Die vraag ga ik even navragen. Dat weet ik zo niet uit mijn hoofd.
Goed. Kunt u daar, denkt u, vanavond nog op terugkomen?
Ja hoor, dat denk ik wel.
Goed, dan houden we die ook even vast. Meneer Gubbels, u houdt hem ook even vast. We gaan verder met dan een nieuwe vraag van de SP.
Ja, voorzitter, dank. Ik had een vraag over toegankelijkheid. De VNG heeft een aantal normenkaders ontwikkeld die mogelijk voor dit college en de regio ook interessant kunnen zijn. Dus ik wou mevrouw Walters vragen, bent u bekend met het convenant maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen en het convenant meeverhuizen individuele mobiliteitshulpmiddelen? En zou u bereid zijn daar naar te kijken? Want wij zouden voornemens zijn om daar een motie over in te dienen. En we zouden graag horen of u daar wat kennis van heeft.
Ja, deze ken ik. Ik ken deze opzetten. Wij voeren ook dezelfde doelen uit in de praktijk. We hebben er goed naar gekeken om dat ook in te vullen. Alleen we doen niet precies volgens het convenant. Omdat er een paar dingen in zitten die niet helemaal goed werken. Maar met de regio en de consulenten voeren we dus de strekking van de convenanten uit. Omdat we dat goed bekeken hebben en goed geïmplementeerd hebben.
Dank u wel. Ik zie een aanvullende vraag van de SP op dit onderdeel.
Bent u dan wel bereid om met het college en de regio deze convenant te ondertekenen? Want als je de strekking uitvoert, dan zit je echt een heel eind in de richting. En dat gaat natuurlijk de vraag worden, want die convenanten zijn er niet voor niks.
Wij zullen die convenanten niet tekenen omdat we het niet helemaal precies zo doen. Dus er zit ook een aspect in wat niet goed werkt. Dat hebben we helemaal uitgepuzzeld. Maar de strekking doen we dus wel.
Goed, dank u wel. We gaan door met een nieuwe vraag van Hilversums Belang.
Dank u voorzitter. Het gaat over de weerstandscapaciteit. Die is nu 84 miljoen. Die bevat ook 16 miljoen aan ongebruikte belastingcapaciteit. Dat is OVB. Deze weerstandscapaciteit wordt voornamelijk beïnvloed door drie items. Onvoldoende structurele dekking van alle zorgkosten. Alles samengenomen. Ten tweede de algemene uitkering in het algemeen. Die kan plus variëren. Dat hebben we net gezien met die september circulaire. Maar het kan ook min zijn. En ten derde de financiering van grote projecten die je kan schat minstens 100 miljoen financieringsbehoeften. De vraag is, voorzitter, wat zou het toekomstig college, ja, het is niet anders, ja, hè, dat is gewoon zo, kunnen doen om tegenvallers op te vangen? Bijvoorbeeld bezuinigen, de OCB omhoog, projecten beperken.
Dank u wel. En volgens uw vraag is helder. Mevrouw Wouters.
Dank u wel.
Ja, je kan natuurlijk de woonlast iets verhogen inderdaad. Dat is nooit zo populair. Maar het kan wel. Het logische is om te kijken naar faseren van projecten. Kan je sommige zaken toch iets temporiseren als dat nodig is. En je blijft natuurlijk schaven aan de efficiëntie en de e-dienstverlening en het verder automatiseren van taken die we toch moeten doen om de efficiëntie te verhogen. Dus dat zijn drie routes waar we ook telkens mee bezig zijn. Nou ja, het verhogen van de woonlasten dan niet, want die houden we lekker laag.
Dank u wel. U krijgt een nieuwe vraag van meneer Blok. U heeft zich niet gemeld, budget. Dus wilt u een aanvullende vraag stellen?
Dank u wel, ja? Dat mag heel graag.
Ja, als je de volgende keer in de chat doet, is prettig.
Ja, maar sorry, nee, dat was ik even vergeten. Sorry. U hebt het eigenlijk niet over bezuinigen. Waar wij als Hilse Belang ons erg zorgen over maken, is bezuinigen op de sociale zorg. We krijgen nu allemaal bedragen die 6 miljoen en geloof ik ook nog 3 miljoen structureel. Misschien nog andere bedragen, dus dat ruikt wel goed.
En wat maar is uw vraag? Want u begint echt een betoog te houden. Wat is uw vraag?
Ziet u daar nog? En mijn vraag is: ziet, wethouder, ziet u daar nog het risico dat dat nog moet gebeuren? Dus verder bezuinigen op de zorg. Dank u wel, voor uw geduld.
Ik denk dat de zorg een plek is waar je altijd met efficiëntie en zuinig aan bezig bent. Al is het maar omdat de vergrijzing er is en omdat het aantal kinderen ook in de toeneemt in Hilversum. En omdat er toch ook nog behoorlijk aantal mensen in de uitkering zitten. Dus dat blijft een punt, maar het is niet zo dat ik verwacht dat we daarin moeten snijden. Dat is wat anders. Dus het goed blijven kijken en efficiënt en zuinig uitvoeren is wat anders dan snijden. Ja, dat is mijn antwoord.
Dank u wel. Dan gaan we verder met een nieuwe vraag van de ChristenUnie. Meneer Goedhart.
Dank u, voorzitter. Rond de zomervakantie werd duidelijk dat de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording een jaar zal worden uitgesteld. In de audit rekeningencommissie stelde de accountant voor om in 2022 wel te doen alsof deze nieuwe rechtmatigheidsverantwoording wel zou zijn ingevoerd per 2022. En wat vindt de wethouder van het voorstel om in 2022 proef te draaien?
Ja, volgens mij gaan we ook zoveel mogelijk al proefdraaien en zover mogelijk komen met wat we moeten doen om het precies zo te doen. Dus,
vindt u dit gewoon een goed idee?
Ja, dat is misschien ook wel een goed antwoord. Goed. Maar dat wil niet zeggen dat we het 100% al hoeven halen komend jaar, maar wel zover mogelijk.
Dank u wel. En dan gaan we verder met een nieuwe vraag van de Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. En wij hadden een vraag over de woonlasten. Er zijn flink wat verschuivingen. De afvalstoffenheffing gaat flink omhoog, maar u probeert te compenseren door het andere zaken omlaag te halen. Onze vraag gaat specifiek over het afschaffen van de rioolheffing voor huurders. Dat gaat nu naar verhuurders. In hoeverre is het mogelijk dat verhuurders dat weer gaan verrekenen door de huurprijs te verhogen?
Ja, dat scheelt per categorie woning. Voor sociale huurwoningen is dat niet goed mogelijk, omdat er ook landelijke afspraken zijn over hoeveel de huren mogen stijgen. Dus daar kunnen de rioollasten niet extra worden doorbelast. Bij particuliere huur is dat wel mogelijk. Wij hebben in het voorjaar ook particuliere verhuurders op de hoogte gebracht van deze beleidswijziging. Want die hebben we al in de kadernota vastgesteld. Zodat iedereen netjes op de hoogte is. We horen dat een deel dat wel doorbelast en een deel doet dat niet. Daar kunnen we verder geen richting aan geven.
Dank u wel. Dan... En dacht ik al, de vervolgvraag van de Partij van de Arbeid hierop.
Ja, dan ter verheldering. Ik zal de cijfers niet helemaal paraat hebben. Maar is het mogelijk dat u dan een berekening maakt voor een gemiddelde huurder van een particuliere woning als die rioolheffing wel in de huur wordt doorbelast? Wat dat betekent voor de totale toename van lasten?
Mevrouw Walters.
Daar moet ik even over nadenken. Dus, kom ik op terug. Ja.
Okay. Dan leggen wij die ook vast bij de dingen die straks nog even terugkomen. Dan gaan we verder met de nieuwe vraag van de Socialistische Partij.
Voorzitter, we hebben eerst nog een aanvullend. Oh, ik zie dat die in private messages belandt. Als het kan, graag nog een aanvullende vraag voor de rioollast.
Ja, dat mag ook.
Nou, dank u wel. Voorzitter, er wordt gezegd van er wordt dan in de huurkosten gestopt, maar is het dan niet zo dat het eigenlijk gewoon in de servicekosten gestopt mag worden? En de servicekosten zijn niet per se geleerd aan de maximale stijging van de huur. Dus is het niet zo dat de huurders van sociale huurwoningen straks nog steeds gewoon met die kostenstijgingen zitten?
We hebben gekeken hoe dat in andere gemeentes is uitgepakt en daar is dat niet geconstateerd. Dus wij verwachten het hier ook niet. Het is ook in de rest van onze regio, en trouwens landelijk, is 40-50% van de gemeentes heeft dit al zo. En het is niet zo dat je nou voor een sociale huurwoning in Bussum veel meer betaalt dan in Hilversum. Maar in Bussum hebben ze dit al lang. Dus ja, er zal een deel van dit effect doorcijpelen, maar niet helemaal.
Goed, dank u wel. En dan sluiten we dit deel er ook mee af. En dan gaan we verder met de nieuwe vraag van de SP. En daarna de nieuwe vraag van het, of de eerste vraag van het CDA. Maar eerst nog de SP.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij vroegen ons af of de wethouder zorg, en waarschijnlijk ook in samenwerking met enkele andere wethouders, onderzoek gaat doen naar of wij voldoende zorgvoorzieningen eerstlijns hebben, huisartsen, tandartsen, op het moment dat wij zeg maar zoveel woningen toevoegen. De toename van mensen.
Mevrouw Walters.
Wij hebben dat nu niet op de planning staan om dat te doen. Dus het antwoord is nee.
Dank u wel. Dan gaan wij door naar de nieuwe vraag van het CDA. Meneer Streutker of meneer Posma? Oh, meneer Posma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb even een vraag aan de wethouder over het risicoprofiel van de gemeente Hilversum, zoals dat keurig op pagina 86 en 87 is uitgewerkt. Traditioneel zijn de risico's in Hilversum altijd laag. Dat leidt altijd tot een lage benodigde weerstandscapaciteit. Er is er echter nu één die ik naar mijn mening mis. We gaan namelijk de komende jaren fors investeren. En investeren is niet risicoloos. Is de wethouder het met mij eens dat in die top 10 risico's daar ook een plek zou moeten zijn voor de investeringskalender en de risico-uitwerking daarvan?
Wethouder.
Ja, als je het hebt over de grote projecten, heb je het vaak over grondexploitaties. Daar doe je natuurlijk wel iets met risico's en de voorziening ophogen als de risico's toenemen. Als je het hebt over investeringen, bijvoorbeeld de grote pot aan onderwijshuisvesting. Ja, daar hebben we toch ook nog wel een bedrag onvoorzien volgens mij. Dus ja, ik denk dat je toch elk jaar moet kijken welke concrete investeringen ze hebben risico's en die benoemen. Dat doen we dan ook in dit risicomanagement. U ziet het per onderdeel wat de actuele risico's zijn. En ik ben het wel met u eens, als we meer grote projecten in uitvoering gaan, dan kunnen we ook meer risico zien. Voor een deel dus bij de grondexploitaties en misschien voor een deel bij andere grote investeringen. Maar die komen dan vanzelf in dit risicomanagement naar boven.
Goed, dank u wel. Ik zie geen nieuwe vragen meer voor u, wethouder Walters. U heeft nog twee vragen openstaan. Ik stel voor dat we daar aan het slot van de beeldvorming nog even u de gelegenheid geven om die te kunnen beantwoorden. En